Dit ziet er anders uit dan het scheepkerk, mensen. Er gaan veel makke schapen in een hok, maar hier zitten ze wat meer verspreid. Heel fijn om hier vanmorgen samen te zijn. Het is sowieso een zegen in deze tijd om samen te komen en samen God te aanbidden, zoals we net ook gedaan hebben. Maar het is ook fijn om het op zo'n plek te doen en samen de Heer te zoeken. Arjan heeft het net al genoemd. De oudsten hebben mij gevraagd om een serie preken te houden over geestelijke gaven. En we hebben daar met elkaar wat over nagedacht in de achterliggende tijd. Het is één keer uitgesteld omdat ik zelf ziek was. Maar we zijn gekomen tot een aantal zondagen in de komende maanden, Deo voor Lente. En wellicht ook twee avonden, door de weekse avonden, waarin we hier met elkaar over na gaan denken. En ik zei net al, het gaat dus over specifiek over geestelijke gaven. Dus dat wat de Heilige Geest uitdeelt in de gemeente, om de gemeente van de Heer Jezus te bouwen. En vandaag, deze preek is eigenlijk een soort van inleiding die we gaan doen. En die heeft als titel, goede rentmeesters gezocht. Goede beheerders of goede rentmeesters gezocht. En in de komende keren, op zondag en soms dus ook door de week, gaan we met elkaar verder nadenken. We gaan met name naar de brief van Paulus aan de Korintiërs. We zullen op een gegeven moment ook uitkomen bij hoofdstuk 12, 13 en 14, waarin hij heel specifiek over geestelijke gaven spreekt. En verschillende aspecten zullen we behandelen. Ik ga dat nu niet allemaal uiteenzetten wat we gaan doen. Het lijkt me goed om op het thema van vanmorgen te richten, maar u weet wel een beetje de richting die we dan zullen kiezen. En wat nog goed is om te noemen is dat we denk ik echt gaan proberen met elkaar. Voor mij is het ook een avontuur en voor u ook, voor jullie ook, om dat wat Paulus schrijft ook te vertalen naar de praktijk van het gemeenteleven. We gaan vandaag beginnen dus met het thema goede rentmeesters gezocht. En we lezen twee versen uit 1 Petrus 4 en daarna nog wat versen uit Efeze 4. Maar eerst 1 Petrus 4, vers 10 en vers 11. Petrus 4, vers 10 en 11. Waar Petrus zegt, laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Deze twee versen gaan we straks met elkaar overdenken. Maar we gaan eerst nog naar de Efezebrief. Efeze hoofdstuk 4. Vanaf vers 7. Efeze 4, vanaf vers 7. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven, en dan bedoelt hij geestelijke gaven, naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit toen hij opvoer anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel, iedere gelovige, werkzaam is. Zo, op die manier, verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Tot zover de twee gedeeltes uit het Nieuwe Testament. Ik zei net al, ik wil vanmorgen met jullie vooral op die twee versen ingaan uit 1 Petrus 4. En ik zou je willen vragen om die erbij te houden. Ik zal straks nog wel even terugkomen op Efeze 4, maar we denken vooral over die twee versen. En dat sluit ergens mooi aan, heb ik begrepen, bij de serie die Jacques in jullie midden houdt over de Petrusbrief. Nou, Petrus schrijft in 1 Petrus 4, eerst even een beetje de context. Hij beschrijft aan christenen die verstrooid zijn. Christenen die te maken hebben met lijden. En in hoofdstuk 4 geeft hij allerlei praktische oproepen om stand te houden in deze gekke tijd. En hij zegt eigenlijk, de komst van de Heer Jezus is nabij. Wees nuchter en waakzaam tot het einde toe. En dan volgen vanaf vers 8, 1 Petrus 4 vanaf vers 8, enkele praktische dingen. Hij zegt, heb elkaar lief en wees gastvrij. En dan schrijft Petrus, zonder dat hij heel uitgebreid ingaat op, ik wil het nu eens met jullie hebben over het hoofdstuk geestelijke gaven, laat ik daar eens wat nader onderwijs over geven, zoals Paulus bijvoorbeeld wel doet in 1 Korinthe 12. Nee, maar Petrus begint hier eigenlijk uit het niets, zegt hij in één keer, ik wil jullie oproepen om jullie gaven, jullie genadegaven in te zetten. En deze twee teksten, zeg maar kort en krachtig, geven eigenlijk best wat goede inleidende gedachten voor ons deze morgen als we het gaan hebben over geestelijke gaven. En veel van deze dingen zullen we ook op een later moment nog wel uitgebreider bespreken. Maar eigenlijk wil ik deze twee versen gebruiken als een soort inleiding. Een aantal belangrijke dingen die eruit komen. Nou, voordat we naar deze versen kijken, het is goed denk ik om vast te houden waar hebben we het met elkaar over in de gemeente van de Heer Jezus. Wat is het grote doel? Ik kan natuurlijk nu beginnen over geestelijke gaven en al die gaven die de Bijbel beschrijft, één voor één langslopen. Nou, dat is een goede zaak en dat zullen we zeker ook met elkaar gaan doen. Alleen we moeten wel het grotere plaatje zien. Waar is God mee bezig en wat bedoelt God met alles wat hij doet in deze wereld? Ik heb al eens eerder in jullie midden een voorbeeld gebruikt, wat ik vanmorgen ook weer even wil gebruiken, wat wel kan helpen. Misschien heb je ooit gehoord van de architect Gaudi. Dat was een Spaanse architect die werkte vooral in de stad Barcelona. Hij leefde in de vorige eeuw en op een gegeven moment, ik dacht in ongeveer 1910, hij had verschillende bouwprojecten gedaan, besloot hij om de rest van zijn leven nog maar aan één project te werken. In zijn hart was het verlangen gegroeid om in Barcelona, de stad die hem zo dierbaar was, om daar op een centrale plaats in de stad een heiligdom voor God te bouwen. En hij begon om schetsen te maken, misschien op de achterkant van een wieltje, en later op papieren. En op een gegeven moment zag hij, in zijn geest, zag hij een gebouw, ik heb het over een stenen gebouw, zag hij een gebouw verrijzen van grote heerlijkheid. En toen dat voor hem een beetje duidelijk werd, ik heb het over het gebouw de Sagrada Familia. Misschien heb je hem wel eens gezien in Barcelona. Er wordt nog steeds aan gebouwd. Toen dat plaatje voor hem een beetje duidelijk werd, toen besloot hij om de rest van zijn leven geen andere opdrachten meer aan te nemen. Hij wilde de rest van zijn leven, de rest van zijn krachten, de rest van zijn tijd en de rest van zijn middelen gebruiken uitsluitend voor dat ene heerlijke doel. En hij begon alles te regelen. De plaats, de vergunningen, fondsen, medewerkers. En op een gegeven moment is Gaudi gestorven. Hij wist, ik zal de voltooiing van dit huis niet zien. Sterker nog, ze zijn in 1914 begonnen met bouwen en de oplevering staat gepland voor 2026. Over 5 jaar ongeveer. En hij wist, het einde van dit project zal ik niet zien. Maar omdat hij zo de heerlijkheid zag van dit gebouw, besloot hij er alles aan te doen. Mensen te werven, mensen te motiveren, mensen op te leiden. Om uiteindelijk dit grote plan te kunnen voltooien. Lieve broeders en zusters, wat wil ik hiermee zeggen? Gaudi, hoe voortreffelijk deze man ook was, of je nu van architectuur houdt of niet, had een prachtig plan. Ik ben bij die Sagrada Familia geweest, 10 jaar geleden met mijn vrouw. Ik moet zeggen, ik ben niet heel erg van mooie gebouwen of zo, maar ik heb daar wel even mijn ogen uitgekeken. Maar wat ik wil zeggen is, hoe voortreffelijk zijn plannen ook waren, het plan wat God met deze wereld heeft, is vele malen heerlijker. Het plan waarvoor God besloot om mens te worden, zijn zoon naar deze wereld te sturen om te bouwen aan een geestelijk huis, om te bouwen aan het verrijzen van een heilige tempel in de Heere, zegt Paulus in Efeze 2, is vele malen heerlijker. Gaudi zag een plan van 1,5 eeuw. God ziet een plan wat de eeuwen overstijgt. God bouwt niet op 1 plek in Spanje. God bouwt aan een wereldwijd lichaam van Christus. God bouwt niet met stenen en grondstoffen, maar God bouwt met mensen. En de bedoeling is, wat Gaudi vanuit zijn Rooms-Katholieke kader beoogde voor de Sagrada Familia, is wat God beoogt, dat er een plaats is waar God wordt aanbeden. De gemeente heeft maar 1 doel. Toen we vanmorgen net een aantal lofliederen achter elkaar zongen, toen was er in mijn hart, toen dacht ik, dit is waarom God wil dat zijn gemeente samenkomt. En dan heb ik het niet alleen over liederen zingen, dat is geweldig. Maar eigenlijk het hele gemeenteleven heeft maar 1 doel, is dat wij samen met al die mensen, en vanmorgen zijn er niet veel, maar we bedenken, we zijn onderdeel van het wereldwijde lichaam van Christus, dat we samen op zondagmorgen en op andere momenten dat we samenkomen, dat we zeggen, alles voor de glorie van onze hemelse Vader. Alles voor Hem. Nou, als je samen aanbidt, of vanmorgen zo samenkomt, dan kan je er iets van proeven, hè? Hoe verschillend we zijn. Laat het even niet over de verschillen hebben. Maar ons doel, we zijn hier samen voor de glorie van God, met alles wat in ons is. Psalm 150. Heel de aarde, alles wat adem heeft, loven de Heere. Word je daar blij van? Besef je van binnen, daar ben ik voor gemaakt. Nou, dan is het mooi om te zeggen, daar ben ik voor gemaakt. Dat je dan gaat zien, daar zijn wij voor gemaakt. Als gemeente, dat is onze roeping en dat is ons doel. En in dat bouwproject, en nu kom ik waar ik voor komen, want we doen geen architectuur vanmorgen, maar in dat bouwproject zegt God, en dat is heerlijk, ik ben niet de enige die bouwt, maar ik ga jullie gebruiken om mee te bouwen. Zoals de tabernakel gebouwd werd met behulp van de Israëlieten. God had die tabernakel zo kunnen laten komen. Maar nee, Israël werd ingeschakeld bij de wording van de tabernakel. Zo, en dit is zo mooi, zegt God, die heilige tempel, die gemeente, de lokale gemeente en uiteindelijk de universele gemeente, die gaat verrijzen doordat de gelovigen medebouwers zijn aan het lichaam van Christus. En een bouwer, wat heeft hij nodig? Gereedschap. Daar heb je geestelijke gaven. Oké, dat was intro. Petrus, wat bedoel je precies? Nou, dit zegt hij, lees mee. Laat ieder de andere dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. We gaan aan deze 2 versen, gaan we met elkaar een paar vragen stellen. En ik wil je echt uitdagen vanmorgen. Kruip in de huid van die vragen. Laat die vraag die ik stel ook even jouw vraag zijn. En dan gaan we in de tekst zoeken naar een antwoord. Het eerste wat we aan Petrus vragen, aan het woord van God, is: wat bedoel je nu met een genadegave? Er staat vers 10. Laat ieder de andere dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft. Waar hebben we het over met geestelijke gaven? Nou, het is, ik heb hier even een soort definitie, een genadegave is een bekwaamheid die je van de Heilige Geest ontvangt om de gemeente van Christus op te bouwen. Een bekwaamheid die je van de Heilige Geest ontvangt om de gemeente van Christus op te bouwen. Als je de kerk ziet als een gebouw, dan is het een instrument wat een gelovige in handen krijgt om mee te bouwen aan het lichaam van Christus. Jij bouwt mee, jij hebt ook een hamer of een zaag. Of jij bent ook schuurpapier. Of jij bent een kwast om samen het bouwwerk te bouwen. Als je de gemeente ziet als een lichaam, dan zeg je, jij bent, wij zijn samen, maar jij individueel bent één van de lichaamsdelen die nodig is om het hele lichaam goed te laten functioneren. Zie je de gemeente als een team, dat is niet echt een Bijbels beeld, maar ik denk wel dat je dat kan toepassen op de gemeente. Zie je de gemeente als een team, dan is deze boodschap van Petrus vanmorgen aan jouw adres. Je bent geen supporter aan de zijlijn, maar je bent speler in het veld. Je bent dan misschien niet de aanvoerder of de coach, maar je bent wel één van de medespelers. Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft. En die genadegave is de bekwaamheid die iedere opnieuw geboren gelovige ontvangen heeft van de Heilige Geest. Genadegaven. De Bijbel gebruikt verschillende begrippen. Soms wordt het genoemd geestelijke gaven. 1 Korinthe 12 vers 1. Soms worden het bedieningen genoemd. Soms worden het werkingen genoemd, soms openbaringen en heel vaak, zoals hier in 1 Petrus 4 vers 10, genadegaven. Daar heb je het woord charismata. Oh, is dat een Bijbels woord? Ik dacht dat charismatisch een term was om bepaalde christenen een beetje te... Nee, dat is een Bijbels woord. Charismatisch, daar zit het woord charis in, genade. Charismata is genadegave, een heel Bijbels woord. En dat woord, dus zoals Petrus dat hier gebruikt, geeft aan dat instrument wat je ontvangen hebt, denk even aan die hamer, of welk instrument je ook denkt te zijn, dat heb je ontvangen op basis van genade. Het is niet zo dat de meest geestelijke mensen, als je die al aan kan wijzen, de beste of de meest bekende of de meest krachtige instrumenten krijgen. Nee, het is op basis van genade. Dus zonder aanzien van de persoon en zonder verdiensten deelt God Geest uit aan wie hij wil en wanneer hij wil. Genadegave. Het is van hem gekregen. Of het nu gastvrijheid is, of bemoediging, of vrijgevigheid, of onderwijs, of evangelisatie, of onderscheiding van geesten, of bestuurlijke gaven, of profetie, of talen. Al deze gaven worden op basis van genade geschonken, zonder verdienmodel. Genadegaven. Dat is wat Petrus bedoelt. Wat bedoelen we precies met genadegaven? Je hebt het gekregen op basis van genade. In de volksmond hebben we het vaak over geestelijke gaven. Daarom hebben we deze serie ook die titel gegeven. En laat ik gewoon eerlijk zijn, het is natuurlijk wel een spannend thema. Ik weet niet of jij er al wel eens een beetje in verdiept hebt. Misschien ben je wel dikke boeken aan het lezen ter voorbereiding op deze serie. Misschien ben je er wel een beetje klaar mee. Ik denk, alsjeblieft, er is al zoveel discussie over geweest. Eigenlijk is er eeuwenlang heel weinig aandacht voor geweest. Maar vooral sinds het begin van de 20e eeuw, toen de Pinksterbeweging op gang kwam, kwam eigenlijk het thema weer een beetje van onder het stof vandaan. En terecht, denk ik. Want het Nieuwe Testament schrijft er veel over. Is het goed om erover na te denken, denk je? Paulus zegt tegen de Korintiërs: wat nu de geestelijke gaven betreft, wil ik niet dat u onwetend bent. Ik wil niet dat jullie er niets van weten. Dat schreef hij aan een gemeente waarin de geestesgaven floreerden. Hij zegt, ik wil niet dat jullie onwetend zijn. Hij geeft er onderwijs over. Maar ook in andere brieven. De Efezebrief, Efeze 4, Romeinen 12, 1 Petrus 4. Petrus gaat er eigenlijk, als je ziet hoe hij deze versen schrijft, eigenlijk gewoon kriskras, zonder inleiding, zonder een soort opwarming. Hij gaat ervan uit dat hij bekend is in de gemeente. Ik zeg nog een keer, het is natuurlijk wel een beetje een spannend thema. Juist ook in de achterliggende eeuw zijn er op dit terrein veel christenen tegenover elkaar komen te staan. Grofweg, dit is eigenlijk veel te grofweg hoor, maar grofweg heb je eigenlijk twee partijen. Is dat er een groep christenen zegt, die zegt nee, wij hebben het woord. Het woord van God is voldoende, en dat is waar. Het woord is genoegzaam, maar het is ook alleen het woord. En de geestesgaven waren echt beperkt voor een bepaalde tijd. De gaven zijn nu niet meer nodig. En je ziet die mensen eigenlijk naar één kant kruipen en zeggen het woord alleen. Aan de andere kant, ik beschrijf nu een beetje de uiterste, hè? Aan de andere kant heb je een groep mensen die zegt, joh, je kunt het woord hebben, maar als je de geest niet hebt, dan heb je eigenlijk helemaal niks. Ze zeggen dan soms de letter, en dan bedoelen ze het woord, de letter dood. Die Bijbel kan je eigenlijk wel, nou ja, niet dicht toe, maar de geest maakt leven. De geest. En wat je eigenlijk ziet gebeuren, en dat is moeilijk, is dat twee groepen christenen tegenover elkaar komen te staan, en dat de een zich beroept op het woord, en de ander beroept zich op de geest. Terwijl een volwassen christen weet dat woord en geest samengaan. Nou, we gaan ons op dat terrein begeven. Misschien zeggen, ja, maar het gaat toch veel meer om de vrucht van de geest? Het gaat toch veel meer om ons karakter? Het gaat er uiteindelijk om dat je op de Heer Jezus gaat lijken. Wat je dan voor instrumenten in de hand hebt, is toch niet zo belangrijk? Je hebt gelijk, we zullen daar later over nadenken. De vrucht van de geest is ontzettend belangrijk. Lees de Korinthebrief. Maar dat wil niet zeggen dat we niet over gaven na mogen denken. Na moeten denken. Weer andere mensen die zeggen, als je over geestelijke gaven begint. Ik weet niet of ik daar nog in geloof. Weet je, we geloven allemaal in geestelijke gaven. Anders was deze samenkomst nooit tot stand gekomen. Er zijn allerlei geestelijke gaven die hier functioneren. Niet alleen op het podium hoor. Heel veel. Het komt vaak omdat mensen denken bij geestelijke gaven aan profetie, talen en genezing. Die drie. Maar de Bijbel beschrijft veel meer gaven dan deze drie. We beantwoorden dus de vraag, wat is een genadegave? En we hebben daar gezegd, het is een bekwaamheid die de Heilige Geest ons heeft gegeven om het lichaam van Christus te ontvangen. In de wedergeboorte, als je tot geloof gekomen bent, toen je Jezus Christus hebt aangenomen als jouw redder en verlosser, heb je de Heilige Geest ontvangen. Efeze 1 vers 13. Toen u tot geloof kwam, bent u verzegeld met de Heilige Geest. En toen heeft de Geest je ook gaven gegeven, bekwaamheden gegeven, om de gemeente van de Heer Jezus mee te bouwen. Van wie hebben we ze gekregen? Van de drie enige God. In 1 Korinthe 12 vers 18 staat, God heeft het lichaam zo samengesteld dat ieder, en dan begint hij over geestelijke gaven te spreken, God de Vader heeft het lichaam zo samengesteld. Efeze 4 vers 8 zegt, Jezus Christus gaf gaven aan de mensen. God bedacht het plan. Jezus Christus deelt de gaven uit. En 1 Korinthe 12 benadrukt dat de Geest geeft wanneer hij wil en aan wie hij wil. Dus bij het uitdelen van gaven is de drie enige God betrokken. De tweede vraag die we Petrus stellen. Wie hebben dan geestelijke gaven ontvangen? Eerst is, wat is een genadegave? Wat bedoel je? Daarmee hebben we een beetje het thema ingeleid. De tweede vraag is, wie hebben die ontvangen? Nou, kijk in vers 10. Wat staat daar? Ieder. Laat ieder de anderen dienen. En voor degenen die meeschrijven, Efeze 4 vers 7 zegt, aan ieder van ons is de genade gegeven. En wie is ieder? Ieder is iedereen. Is iedere gelovige. Ieder die deelt in het leven van Christus. Als je hier vanmorgen zit, even tussen twee haakjes. Even een zijspoortje. Als je hier vanmorgen zit en je weet niet zeker of je deel hebt aan het leven van Christus. Je weet niet zeker of de Heilige Geest intrek in jou genomen heeft en of je daadwerkelijk gered bent. Vrede hebt met God. Dan zou ik vanmorgen tegen je willen zeggen. Je moet niet allereerst tot de Heer Jezus komen om gaven te ontvangen. Die ontvang je ook als je tot hem komt. Maar kom allereerst tot hem om vrede met God te ervaren. Om zeker te weten, ik zit niet alleen in dit gebouw. Ik praat niet alleen met mensen die Jezus kennen. Maar ik ben zelf ook iemand die Jezus Christus kent. En daarmee ontvang je niet alleen vrede met God. Maar kom je ook in het lichaam van Christus. In het onzichtbare lichaam van Christus en ontvang je geestelijke gaven. Weet je wat ik mooi vind? Even weer terug naar het hoofdspoor. Dat Petrus zegt, laat ieder de ander dienen. Allemaal. Of je nu oud bent of jong. Rijk of arm. Spraakzaam. Of minder spraakzaam, op de voorgrond of meer op de achtergrond, man of vrouw, tachtiger of twintiger, helemaal gezond of misschien wel deels ziek of gehandicapt. Wij allemaal hebben gaven ontvangen. Wij allemaal hebben een unieke plek in het lichaam van Christus. En allemaal zijn we geroepen, ik onderstreep dat een paar keer, om ons steentje bij te dragen. Jij kunt niet worden gemist. En daarom is dit onderwijs voor ons allemaal belangrijk. Want als wij onze gaven niet inzetten, als we denken het is alleen voor de leiders, of alleen voor de geestelijk volwassenen. Als wij onze gaven niet inzetten, dan lijden we zelf schade, maar ook het lichaam van Christus. Kan dat? Dat je je gaven een beetje ongebruikt laat? Ja, dat kan zeker. Dat is eigenlijk een groot probleem in onze tijd. Je kent die gelijkenis, Lucas 19, dat iemand zegt, ik begraaf mijn gaven in een zweetdoek. Ik brand er mijn handen niet aan. Paulus zegt tegen Timotheus, 1 Timotheus 4 vers 14, je moet de genadegaven niet veronachtzamen. Maar, 2 Timotheus 1 vers 6, aanwakkeren, inzetten. Aanwakkeren is eigenlijk, echt tegen de jongeren, je hebt een vuurtje gestookt en het vuurtje gaat een beetje uit. Weet je wel, het hout ligt een beetje uit elkaar en de vlammetjes die worden minder, het wordt een beetje kouder. En wat doe je dan op een gegeven moment? Je pakt met een tangetje die dat hout en je gooit er wat nieuw hout op en je... Zeg maar, je organiseert het weer een beetje en op een gegeven moment komt de vlam weer. Dat is aanwakkeren. Je blaast erin. De ventilator gaat zijn kracht geven. Waarom? Omdat we allemaal geroepen zijn om onze gaven in te zetten. En dat is voor sommige mensen, ook onder ons, ook onder jullie, voor mij was dat ook zo, wel een verandering in je denken. Want ik ben opgevoed met de gedachte, de dominee en daarna de ouderlingen, en daarna, de diakenen die doen eigenlijk het werk. En dan heb je daarna nog wat vrijwilligers, die hebben wat tijd over. Pensioneerden, die vooral. Die doen het. En dan zit daar, zeg maar, zit de rest. En die bekijkt een beetje wat hier op het podium gebeurt. En je zit daar dan als consument. En je zegt, nou, vanmorgen was het een... was goed vanmorgen, ze hebben het goed gedaan. Daarom is de opstelling, het is natuurlijk heel praktisch, hè, dat we zo zitten en dat hier een podium is. Maar het is ook goed dat we af en toe in een kring zitten. Dat je bij de huissamenkomsten door de week, dat je met elkaar het idee hebt, samen zijn we het lichaam van Christus. Nou, dat kan je zo ook hebben, het ligt niet aan de opstelling. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Je bent niet de supporter aan de rand van het veld, maar je zit als speler in het team. En het is heel mooi dat in de laatste tijd... Misschien al wel sinds de reformatie, maar zeker ook de laatste eeuw, denk ik. Dat priesterschap van alle gelovigen. Allemaal zijn we priesters. Allemaal hebben we een rol en taak om God te aanbidden. Dat weer een beetje op de agenda komt. Dat is de zegen van het nieuwe verbond. We kunnen allemaal meedoen. Allemaal onze gaven inzetten. Misschien zit je mee te luisteren en zeg je, oké, ik dus ook. Ja, als je de Heer Jezus kent en beleidt, jij dus ook. Wat moet ik dan met geestelijke gaven? Nou, je zou het in 3 werkwoorden kunnen samenvatten. Iedere gelovige, daar gaan we later uitgebreider over nadenken, moet zijn gaven leren ontdekken, leren ontwikkelen en 3, ter beschikking stellen aan het lichaam van Christus, aan de gemeente. Ontdekken, ontwikkelen en ter beschikking stellen. Ieder de andere dienen, allemaal. We stellen nog een vraag aan Petrus. Denk met me mee. Petrus, je hebt het over veelsoortige genade van God. Wat bedoel je dan? Laat ieder de ander dienen met de genadegaven zoals ze die ontvangen heeft als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Hij gebruikt een heel, rijk woord eigenlijk, die veelsoortige, dat is eigenlijk many-colored. Heel veel kleuren zitten erin. Veelkleurig. Er is dus een heel pakket aan geestelijke gaven. Wat Paulus noemt, wat Petrus noemt, de veelsoortige genade van God. Als je in het Nieuwe Testament alle geestelijke gaven zou gaan tellen, die in die verschillende rijtjes worden genoemd, dan zul je zien dat het hele verschillende zijn. Ik noemde net al 10 voorbeelden of zo. Nou, sommige theologen komen wel tot 20, 22 gaven die worden genoemd. En de meeste theologen zijn het er ook over eens dat dit geen uitputtende lijst is, dat dit ze niet allemaal zijn. Er zijn er nog wel meer, die misschien niet per se in die rijtjes worden genoemd, maar elders in het Nieuwe Testament wel als gaven, misschien niet als zodanig, maar in zijn karakter wel als gaven wordt beschreven. Het is dus heel verschillend. Dat is wel goed om te zeggen. Want je kunt heel snel focussen, ik noemde dat net al, op hele zichtbare of spectaculaire gaven. En daarmee andere gaven uit het oog verliezen. Ik denk daarom dat Paulus, als hij die gaven in 1 Korinthe 12 beschrijft, daar beschrijft hij 9 gaven, dat hij in het tweede deel van 1 Korinthe 12 zich haast om met veel meer woorden dan in het eerste gedeelte uit te leggen. Maar let op, samen één lichaam. Er is verscheidenheid aan, maar er is één geest en er is één lichaam. En dat is eigenlijk, ik ga dat even toepassen op het beeld van het lichaam, eigenlijk natuurlijk apart. Ik sta hier nu en ik denk dat zolang ik hier sta, dat je de indruk hebt dat hier één mens staat. Eén persoon. Je ziet een eenheid. Maar ik besta uit duizenden onderdelen, lichamelijk gezien. Ik dacht vanmorgen, eigenlijk zou ik gewoon een skelet mee moeten nemen. Hier is een groot skelet. Weet je, een horrorverschijning. En dan zou je met elkaar gewoon, als je het alleen maar hebt over de botten en de beenderen, moeten kijken. Dan heb je nog niet eens over vlees en bloed en organen. Dat is een beetje moeilijk om die mee te nemen. Dat is een samenspel van hele verschillende dingen. Ja, een teen is totaal wat anders dan een lever. En een oog is weer heel wat anders dan een vingernagel. De haren hebben een totaal ander uiterlijk en andere functie dan die pees hier in je onderbeen. En toch, als hier een mens staat, maar dat kan je ook van je eigen lichaam zeggen, heb je toch het idee, dat is een eenheid. Daar zit Kees, daar zit Hans. Het is een eenheid in een enorme verscheidenheid. En bij een lichaam waarderen we dat. We vinden het mooi dat een hand dit kan doen en dat een voet dit kan doen. En dat ogen kunnen kijken, dat oren kunnen horen en dat een neus kan ruiken en zoveel meer. Dat vinden we prachtig en we zeggen eigenlijk, voeg je het bij elkaar, wordt het een eenheid, dan is het amazing, is het prachtig. Nou, God zegt, dat is nog wat ik met mijn lichaam van Christus bedoel. En daarom heb ik niet alleen oren gemaakt en niet alleen ogen gemaakt. En moet het oor dus niet tegen het oog zeggen, wij hebben jou niet nodig. Of andersom. Dan snap je het hele concept niet. Je zou kunnen zeggen, wij moeten gaan genieten van de verscheidenheid in het besef dat de verscheidenheid samen een eenheid vormt. Nou, nu even praktisch. Kan jij daarvan genieten? Dat jij andere gaven hebt dan de persoon bij jou in de rij, of voor je of achter je. Vind je dat eigenlijk moeilijk? Er kan in de gemeente, denk ik, snel een cultuur van vergelijken komen. Hè? Zo. Hij is altijd zo spontaan. Hij deelt met wie hij ook maar wil, altijd deelt hij het evangelie. En die kunnen echt muziek maken. En je ziet jezelf thuis achter je pianootje klungelen en je denkt, oh. Of een ander zegt, die leidt zo de samenkomst, joh. Is maar pas in de gemeente. Helemaal nog niet zo oud. Of een volgende, een zuster over een andere zuster, die is zo gastvrij. Ze heeft 6 kinderen en hup, gasten over de vloer, ongepland. Kan allemaal. Of weer een ander, die is zo vrijgevig. Die hangt echt niet aan zijn spullen. En je gaat eigenlijk sterk vergelijken. Nu is het zo dat wij allemaal opdrachten hebben om lief te hebben, vrijgevig te zijn, elkaar te dienen, et cetera. Maar waar we het over hebben is, de Geest van God geeft aan verschillende mensen verschillende gaven. En de een draagt daarbij en de ander draagt daarbij. En de vraag is, kan jij daar vanmorgen hartelijk van genieten? Of sta je eigenlijk telkens voor de spiegel van de gaven van een ander? Je kunt je dan heel sterk minder waardig gaan voelen. Of, als jij een zichtbare gave hebt, en misschien nog regelmatig hier staat, dat je je meerderwaardig gaat voelen. En dat je een beetje neer gaat kijken op dat onzichtbare kleine teentje. Ik denk, ja, nou haal hem er maar eens af. Veelsoortig, je kan ook zeggen complementair. En Petrus geeft 2 categorieën aan. Ik ga daar weinig over zeggen, maar hij heeft in vers 11, als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, uit kracht die God schenkt. Je kan heel veel categorieën gaven maken, daar zullen we ons later ook wel een beetje aan gaan wagen als we verschillende lijstjes langslopen die de apostelen beschrijven in het Nieuw Testament. Maar Peter zegt, laat ik het simpel houden. Laat ik het simpel houden, zegt hij. Hij zei, je hebt er die spreken en je hebt er die dienen. Spraakgaven en dienstbaarheidsgaven. Spreken, profetie, onderwijs, talen, uitleg van talen, getuigen, evangeliseren, bemoedigen, woorden van wijsheid, woorden van kennis. Dat is allemaal met spreken. En dienen, krachten, bestuurlijke gaven, ontferming, gastvrijheid, vrijgevigheid, administratie, leiding geven. Dat zijn soms meer dienende krachten in de gemeente. Peter zegt, ik maak 2 hoofdgroepen. En dan zegt hij, en dat vind ik belangrijk voor vanmorgen. En ik hoop dat je dat goed begrijpt. Hij zegt, als iemand spreekt, dan de woorden van God. Vers 11. En als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. En hier, lieve mensen, zie je het verschil tussen een geestelijke gave en een natuurlijk talent. Ook daar denken we later nog over na. Maar het is dus niet één en hetzelfde. Een natuurlijk talent hebben ongelovige mensen ook. Je kan ontzettend goed dit of ontzettend goed dat. En hoewel dat soms heel erg aanslaat bij je geestelijke gave, en kun je het soms ook niet helemaal uit elkaar trekken, maar is een geestelijke gave wel iets anders. Want wat is het dan? Petrus zegt, als je dan gaat spreken in een van die spreekgaven, dan de woorden van God. En als je dan gaat dienen, dan in de kracht van God. Met andere woorden, de kracht van God moet zichtbaar worden. Moet eraan te pas komen. Het is de gelovige die een kanaaltje is, waardoor de geest van God kan werken. Denk aan die ventilator en die ballon. Ik noem je een voorbeeld. Twee mannen namen afscheid van hun bedrijf. Ze gingen bijna met pensioen. De een was een christen en de ander was geen christen. De niet-christen was een heel begaafd man die heel erg van taal en literatuur en poëzie hield. En die ander was een christen, wat meer op de achtergrond, hield van het woord van God, hield van mensen. Samen namen ze afscheid en er was op het werk een afscheidsreceptie. En die eerste, die niet-gelovige, die zei, weet je wat, zullen wij ook iets voordragen aan onze collega's van wie we afscheid nemen? Dat is goed, zei die gelovige, laten we dat doen. Hij zegt, weet je wat, we doen iets waar we samen van houden. Hij zegt, we lezen allebei iets voor uit de Bijbel. Ik houd van poëzie en van literatuur. Ik vind de Bijbel een fantastisch boek. Zo mooi geschreven, zo mooi opgebouwd. Prachtig. Hij zegt, en jij doet dat ook, want jij houdt ook echt van de auteur van de Bijbel. Toch? Oké, zei die christen, laten we dat doen. Hij zei, weet je wat we doen? We gaan allebei hetzelfde stukje voorlezen. Ik heb wel een voorstel. Hij zei, Psalm 23. Ik vind dat zo poëtisch, prachtig. En hij ging staan als eerste die niet-gelovige. Hij had een papier mee en hij las poëtisch, met gevoel voor klankkleur en al die dingen, las die Psalm 23 voor. En dat klonk echt mooi. Het was echt een dichter die voorlas, zeg maar. En daarna kwam de gelovige man die afscheid nam. En hij pakte uit zijn binnenzak, pakte hij zijn bijbeltje. Het werd stil. En hij las Psalm 23. Met een eenvoudige stem. Typisch zoals hij was. Daarna kwam de directeur van het bedrijf. Hij zou het slotwoord spreken. En hij wilde de beide mannen bedanken voor hun bijdrage. En hij zei tegen de eerste, tegen de ongelovige die de psalm had voorgelezen. Hij zegt, je kan echt zien dat jij de tekst kent. De manier waarop je het voordraagt. Je hebt gevoel voor taal en voor poëzie. Prachtig. Je kent de tekst, je kent deze psalm, je hebt hem vaker gelezen. En toen schreef hij zich tot de gelovigen en zei tegen jou, zou ik willen zeggen, aan jou kan je merken dat je de herder kent. Jij kent de tekst van de herderspsalm. Jij kent de herder zelf. Jij kent God. Het is God die door jou heen spreekt. Spreken. Spreek jij wel eens? Hier misschien? Met een bijbelstudie? Of in counseling? Of een evangelisatie? Het gaat niet om een vlotte babbel. Het gaat er niet om dat je een prachtige preek kan schrijven. Het gaat erom dat God aan het woord komt. Als iemand spreekt, dan de woorden van God. Vanmorgen reed ik hierheen en toen voelde ik weer iets van het gewicht daarvan. Ja, Leander, je kan daar dan een mooie uitleg geven over 1 Petrus 4, vers 10 en 11. Maar is het zo dat God aan het woord komt? Hebben de mensen die luisteren een ontmoeting met God? En wat betekent dat? Nou, die gave moet dus in diepe afhankelijkheid worden uitgeoefend. Je gaat met dat wat je hebt voorbereid naar God toe. En je stort je hart voor God uit. En je komt op het punt dat je zegt, Heere God, ik wil dat u aan het woord komt. Ik wil zelf wegvallen en ik verlang ernaar dat de mensen die naar mij luisteren, en het gaat niet alleen om preken, het gaat om mensen die spreken, zegt Petrus. Dat hun hart als het ware een kanaal is waardoor Gods geest aan het woord komt. En dit vraagt gebed. Dit vraagt overgave. Dit vraagt gebrokenheid. En als je dient, zegt Petrus, dan in de kracht van God. Ja, op de achtergrond van wat taken doen. De techniek daar. Jullie kijken allemaal naar mij, maar daar zit twee man. Ze dienen. En veel meer mensen. Ja, dat kan je dan toch wel zelf. Kijk, voor spreken heb je dan de Heere God nodig. Maar nee, Peter zegt, dan in de kracht die God geeft. Wees afhankelijk. Wees open voor Gods geest. Wees een rein kanaal. Heer, doe uw werk in mij. Ook dat dienstwerk. Ook die herbergzaamheid. Ook die gastvrijheid. Heer, ik kan het niet. Ik wilde vanavond een tijd voor mezelf hebben. Maar ik voel dat u mij roept om die en die te verwelkomen en warmte en liefde te bieden. Heer, ik kan deze dienst niet doen in eigen kracht. Bekrachtigt u mij om lief te hebben, om te luisteren, om ongelijk te lijden, om me te ontfermen. Geeft u mij de kracht om royaal te geven van mijn rijkdom. Ik kan het niet. Nee, Peter zegt, dat klopt. Ik kan alleen in de kracht van God ook het dienen. Ik rond af. Laat ieder de anderen dienen. In één zin. Geestelijke gaven zijn er niet voor jezelf. Geestelijke gaven zijn er om anderen mee te dienen. Iemand heeft het in het Engels zo gezegd. Het is een tool. Een gereedschap. En niet een toy. Een speeltje. Geestelijke gaven zijn er niet om mee te imponeren. Om te laten zien dat jij het kunt. Geestelijke gaven zijn er niet om jouw kindschap te bevestigen. Ik heb iets gedaan en het werkte. In de gemeente dachten ze ook dat het van God was. Ja, Heer, u houdt ook van mij. Dat is helemaal de verkeerde conclusie. We weten dat God van ons houdt door het offer van Christus. En onze gaven zijn er niet om ons te bevestigen, maar om de gemeente te bouwen. Laat ieder de ander dienen. En die focus, hoe leer je dat nou je kinderen en je gezin, hè? Ik vind dat soms wel een uitdaging, hoor. Lekker gegeten, man. Mogen we met de Lego? Jongens, zullen we samen even de tafel opruimen? Hoe leer je dat nu, hè? Hoe leer je nu een egoïst zoals we allemaal zijn? We zijn allemaal egoïsten. We hebben allemaal een zelfliefhebbend vlees. Hoe leer je er nu om naar de ander te kijken? Oké, we gaan zo koffie drinken. Je kan denken, wie ziet mij staan? Wie komt er met mij praten? Wie geeft mij een eye over de bol? Je kan ook andersom denken. Wie kan ik bemoedigen? Wie kan ik een eye over de bol geven? Wie kan ik even helpen? Laat ieder de ander dienen. Als goede beheerders, daar staat rentmeesters. Als mensen die iets is toevertrouwd. Geloof je dat je een geestelijke gave hebt ontvangen? Dan ben je een rentmeester. God zegt, ik heb je iets gegeven en ik wil dat je het inzet. In de kracht van God, met de woorden van God, om de ander te dienen. Maar ik wil wel dat je het inzet. Met andere woorden, God gaat erover praten. Heb je je gave begraven of heb je hem ingezet? Het lichaam kan in zijn geheel groeien. Ook de CGA, de lokale gemeente hier in Alblasserdam, kan alleen groeien. Paulus zegt, Efeze 4, als ieder deel werkzaam is, als ieder zijn gave inzet, als ieder beseft, ik heb ook iets gekregen om te geven. Ik heb ook iets te geven om te dienen. Zodat God kan zeggen, goed gedaan, goede slaaf. Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, machtheffer over 10 steden. Wees er een beheerder van. Misschien moet je straks naar huis en ga je eens bedenken, oké, God heeft mij rentmeester over iets gemaakt. Hoe ga ik daarmee om? Hoe woeker ik daarmee? Zodat anderen worden gediend. Oké. En wat dient dat dan allemaal voor doel, Petrus? Waarom eigenlijk allemaal? Kijk in vers 11. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe in alle eeuwigheid. Hoe zit dat nu? Die instrumenten, oké, die hebben we ontvangen. Die zetten we in. Daarmee wordt het lichaam van Christus gebouwd. En Peter zegt, en dat vind ik zo mooi, zodat God in alles verheerlijkt wordt. Ik heb erover nagedacht. Denk, hoe hangt dat nu samen? Hoezo wordt God verheerlijkt in de groei van de gemeente? Hoezo wordt God verheerlijkt in de ontwikkeling van de gemeente? Toen dacht ik, weet je wat Paulus zegt over het huwelijk? Hij zegt, de vrouw is de heerlijkheid van de man. Mannen, ik spreek even tegen de getrouwde mannen. In een gezond huwelijk, en ik hoop dat je dat kan zeggen, geniet je van je vrouw. Doe je dat wel eens op de bank als je je vrouw zo bezig ziet dat je gaat zitten en dat je je vrouw gadeslaat? En dat je echt denkt van, dat je er echt van kan genieten. Dat is een mooi mens. Soms moet je het ook zeggen trouwens. En je ziet je vrouw bezig. In alle aspecten. Ik heb het over haar hele vrouw zijn. Je ziet ze bezig. En als man denk je. Dat is mijn vrouw. Daar durf je mee over straat. Toch? En dan heb ik het niet alleen over uiterlijk. Ik heb het over wie ze is als mens. In een goed huwelijk. Hè? Al ben je 40 jaar getrouwd. Wordt die verwondering steeds meer. Weet je. Ik ken 60ers die gek zijn van hun vrouw. En dan neem je ze mee en je zegt, ja, dat is eigenlijk mijn heerlijkheid. Dat is mijn visitekaartje. Het is mijn vrouw. De Heer Jezus is de man. En de gemeente is als zijn vrouw. En de gemeente is de heerlijkheid van Christus. Hij in de hemel vertegenwoordigt hier op aarde door de gemeente. En hij zegt, dat is mijn gemeente. Voor haar heb ik mijn leven afgelegd. Haar onderhoud ik. Haar reinig ik door het badwater van het woord. En straks zal ze zonder smet of rimpel voor mij staan. De gemeente is de heerlijkheid van de Heer Jezus. Dus, als wij als gemeente, als bruid van Christus, onszelf inzetten, samen bouwen aan het lichaam van Christus, met ons hoofd gericht op het hoofd in de hemel, dan zeggen we eigenlijk, Heer, dit doen we opdat U de glorie krijgt. En dan zijn we terug aan het begin. Deze instrumenten, of ik nu op de achtergrond of op de voorgrond sta, of het nu één gave is of meerdere gaven, of ik één talent heb of vijf talenten, het maakt niet uit, maar ik wil het beste voor U geven, zodat de wereld zal zien wie onze Heer en Heiland is. Dat is het doel van geestelijke gaven, zodat God in alles wordt verheerlijkt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid toe. Peter gaat zeggen, ik ga nog even aanbidden, als je het goed vindt. Doe nog even een stukje aanbidding tussendoor. Hem komt de heerlijkheid toe. En de kracht. Tot in alle eeuwigheid. Ik wil mijn preek afsluiten met een paar Bijbelversen uit het boek Haggai, die ik graag aan jullie meegeef. Haggai 1. Waar staat? Het gaat er over de bouw van het huis van God. En ik sluit hier mijn preek mee af. Lieve broeders en zusters, dat wil ik aan jullie als gemeente meegeven, ook aan de leiders van de gemeente. Waar staat? Haggai 1. Vers 2. Zo spreekt de Heere van de legermachten. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de Heere te herbouwen. Toen kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai. Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis nog verwoest ligt? Vers 7. Zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen, ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis, dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heere. Vers 12. Toen luisterde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en heel het overblijfsel van het volk naar de stem van de Heere hun God en naar de woorden van de profeet Haggai, die de Heere hun God gezonden had. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. Daarop sprak Haggai, de bode van de Heere, krachtens de boodschap van de Heere tot het volk. Ik ben met u, spreekt de Heere. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heere van de legermachten, hun God, te doen. Vers 5. Nu dan, wees sterk, Zerubabel, spreek de Heere. Wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester. Wees sterk, heel de bevolking, heel de gemeente. Spreekt de Heere, werk door, want ik ben met u. Spreekt de Heere van de legermachten. Vers 8, ik zal alle heidenvolken doen beven. Ze zullen komen naar het verlangen van de heidenvolken. En ik zal dit huis vullen met heerlijkheid. Zegt de Heere van de legermachten. Van mij is het zilver en van mij is het goud. Spreekt de Heere van de legermachten. De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de Heere van de legermachten. In deze plaats mogen God geven, broeders en zusters, in de CGA, in deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere van de legermachten. Amen. Ik wil kort danken. Dank u wel, Heer, dat uw plannen groot zijn. En dat u ons roept om ons daarvoor in te zetten en ons te geven aan het lichaam van Christus. Dank u dat we ingeschakeld mogen worden. En vanmorgen zeggen, Heere, hier zijn we. Bouw dit huis. We willen ons aan u geven. En ik bid, Heer, dat ieder vanmorgen zal beseffen dat we geroepen zijn om mee te bouwen. Waar we in dit leven ook al aan bouwen, aan ons gezin, aan ons bedrijf, onze carrière, laat ieder vanmorgen in zijn hart besluiten. Voor alles wil ik bouwen aan het huis van God. Wil ik mezelf geven aan de gemeente van Christus. Want zij, de gemeente, is de heerlijkheid van onze redder en verlosser, Jezus Christus. Zodat we samen zeggen, wij zijn uw dienaren, Heere. Bouw dit huis. En u zegt, werk door. Want ik ben met u. In Jezus' naam. Amen.